بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، best brothers and best sisters, so well online as offline, days lazing, بإذن الله تعالى heeft als titel, hoe leef ik als Muslim in Nederland? In een tijd waarin de islam weer iets vreemds aan het worden is. Degenen die het hebben gekend zijn met name bezig met de dunya. En de generatie die gisteren nog jong was en vandaag volwassen is geworden, heeft de islam nooit gekend. Op een manier hoe de eerderen het ook hebben gekend. Een moslim vandaag de dag in Nederland wordt eigenlijk gepresenteerd op twee manieren. Of iemand die tekort schiet in zijn religie, of iemand die overdrijft in zijn religie en extreem is. Alsof er geen middenweg is en alsof er nooit een middenweg heeft bestaan. Dit terwijl de islam een en al middenweg is. Islam is het beste van de twee. Het beste nemen van de dunya en van de akhira. En in deze lezing, bi'idhnillahi ta'ala, probeer ik daarop in te gaan en probeer ik een aantal adviezen te geven. Al zouden we uren blijven praten, het is onmogelijk om alles te behandelen. Daarvoor is deel 2, 3, 4 en misschien wel 5 delen nodig. Maar we proberen inshallah de hoofdlijnen te behandelen. En alles wat ik van goedheid zeg, is slechts door het succes van Allah. En alles wat ik fout of verkeerd zeg, komt van mijzelf en van de shaitaan. En Allah en zijn profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zijn daar vrij van. Beste broeders, het leven van een moslim is al moeilijk genoeg. In de zin van dat de dunya vol beproevingen zit. Al zou hij leven in Mekka, al zou hij leven in Medina, hij zal zeker beproefd worden. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran, of denken de gelovigen dat zij met rust gelaten worden. En yaqulu amanna, wa hum la yuftanun. Denken zij dat als zij zeggen amanna, wij geloven in Allah, klaar, dan worden zij niet beproefd? Zeker niet, zegt Allah Azza wa Jal. Wij zullen beproefd worden. Zij zullen beproefd worden. Waarom? Zodat Allah Azza wa Jal ziet wie de waarachtigen zijn. En zodat hij ziet wie de leugenaren zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd: Men ashaddu an-nas ibtila'an. Wie zijn de mensen die het meest beproefd worden? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Al-anbiya, de profeten. Die worden het meest beproefd. Niemand heeft net zoveel meegemaakt als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qua beproevingen en qua winst en qua succes. Onmogelijk dat iemand evenveel beproevingen heeft meegemaakt en evenveel winst en victorie heeft gezien als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En lees de biografie van wie dan ook. Niemands biografie is beter dan die van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qila thumma man. Er werd gezegd, ja Rasulallah, wie daarna? Profeten, wie daarna? Wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Al-amthal fal-amthal. De meest soortgelijke en de meest soortgelijke. Dus hoe meer jij, o broeder, o zuster, op de profeet sallallahu alayhi wa sallam lijkt, des te meer jij beproefd zult worden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam liep alleen door de markten. De markt van Ukaz. En hij zei: Men yahmiluni li'ubelliga risalati rabbi. Li'ubelliga risalata rabbi. Fa'inna Quraysh qad mana'atni min an ubelliga risalata rabbi. Hij zou zeggen tegen de Arabische stammen die voorbij zouden komen: Wie accepteert mij? Wie neemt mij? Wie wil mij helpen zodat ik de boodschap van Allah kan overbrengen? Want Quraysh, mijn volk, heeft mij tegengehouden om de boodschap van mijn Heer over te brengen. En achter hem was zijn oom. Van je eigen mensen moet je het hebben. En hij zei: Dit is de zoon van mijn broer. Laat hem, hij is gek. Laat hem, hij is gek. Hij is een leugenaar. Zijn eigen oom, Zijn eigen oom achter hem loopt tegen hem te waarschuwen. Dus, barakallahu fikum, wanneer een persoon zich echt vasthoudt aan de islam zoals het hoort, dan zal hij de grootste dingen meemaken. En dan zal hij de gekste dingen misschien meemaken. En dit alleen, zodat zijn beloning groot is bij Allah azza wa jal. En zodat zijn zondes uitgewist zouden worden. Dus weet dat, barakallahu fikum. En word niet bang wanneer je een beproeving tegenkomt. Word niet bang wanneer je een ongeluk meemaakt. Maar zeg, dit is iets van Allah om mijn geloof te testen. En verder, wat we hebben beloofd, is dat het ook gaat over de moslim in Nederland. Want dat is iets wat mij en jou, beste broeder, het meest aanspreekt. Vaak lezen we verzen van de Koran. Vaak lezen we ahadith. Vaak horen we fatawa van geleerden. Adviezen en oordelen van geleerden. En dan wat je vaak hoort van broeders en van zusters. En des te onwetender iemand is, des te vaker je het hoort. Is dit nog wel toe te passen in deze tijd? Is dit nog wel toe te passen in Nederland? Neem deze mensen vooral niks kwalijk. Want zij bedoelen het niet verkeerd. En zij weten ook niet beter. En wanneer je kennis hebt, weet je ook niet hoe je... Wanneer je geen kennis hebt, weet je ook niet hoe je iets moet toepassen. Dit zijn vragen die ik honderden keren heb gehad. En ik probeer nu in een algemene lezing de hoofdlijnen te behandelen. Bi'idhnillahi ta'ala. Beste broeders, al-islam is datgene waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. Niet meer en niet minder. Kan het ook meer? Ja, dat kan. En dat is wat je vandaag de dag ziet bij de extremisten en bij de terroristen zoals ISIS, etc. Die overdrijven in de religie. Die gaan zo ver dat zij zichzelf het recht toe-eigenen om een ander te doden. In islamitische landen doen ze dat. Dat durven ze zelfs in Mekka en in Medina. Laat staan in een land als Nederland. Bij hun is dat helemaal toegestaan. En zelfs onder hun heb je de ene die geen onderscheid maakt. En sommige die nog wel onderscheid hebben. Zij spreken zichzelf tegen, want zij weten het diep van binnen allemaal ook niet zo goed. Het lijkt alsof zij heel veel weten. Wanneer zij tijdens een demonstratie één vers uit de Koran schreeuwen. Of zelfs een halve vers. Of zelfs wallahi. En ik heb ze zelf gehoord. Drie woorden uit een vers. En jij die niet eens Arabisch kan. Omdat je in Nederland bent opgegroeid. Staat met een mond vol tanden. Maar wanneer een persoon van kennis tegenover hun zou staan. Dan verdwijnen hun melktanden direct. En dat is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam over hun heeft gezegd. Dwaze jongeren met melktanden. En dat zie je ook vandaag de dag. Een jongen van Amsterdam-Noord. Die zei. Als kanonnenvoer hebben gebruikt in Syrië, was 17. Meisjes die uit Nederland vertrekken, 16, 15, 17, 18. De meeste zijn rond 20 jaar. Waarom? Omdat dat de mensen zijn die vatbaar zijn. Vol frustratie, vol emoties, maar geen kennis. Er werd iemand naar mij gebracht van 17. En ik zei tegen hem, nadat ik hem probeerde te overtuigen om deze ideeën van zich af te houden. En hij stond op het punt om zijn leven te verpesten. Ik zei, beste broeder, als jij toch per se moet gaan, studeer dan eerst Arabisch. En eerst de Koran. En eerst de hadith. Al is het maar Bukhari en Muslim. Dan zit je al op 7000 hadith en dan heb je de helft nog niet gehad. Ik zeg, doe dat dan. En als jouw overtuiging niet hetzelfde is, ga maar. Dit zei ik nadat ik 2 uur met hem gesproken had en niet helemaal tot hem door kon dringen. Hij zei, ja maar dat kan niet. Ik zei, waarom niet? Omdat dat minimaal 2 jaar gaat duren, hè? Hij zei, ja. Ik zeg, alleen Arabisch duurt 2 jaar. En dan is de oorlog al lang voorbij. Dus als hij alleen de juiste pad zou nemen, de pad van kennis voor iets te doen, dan zou Allah hem al bewaard hebben tegen vernietiging. Maar helaas, het is dat overhaastig extremistisch gedrag wat hun in de afgrond doet laten gaan. Zoals een van hun zei toen een sheikh tegen hem zei, wat wil jij gaan doen? Hij zei, ik wil deze discotheek gaan exploderen, want die zit vol met slechte mensen. Of ongelovigen of moslims die verdwaald zijn. De sheikh zei tegen hem, en als jij dat doet, waar gaan al deze mensen naartoe? Hij zei, naar Jahannam, wa bi'sa al-masir. Naar het helle vuur. En wat een slechte eindbestemming is dat. Waarop de sheikh tegen hem zei, en de shaitaan, onze vijand, waar wil hij die mensen hebben? Hij zei, ook in het helle vuur. Waarop de sheikh zei, jij en de shaitaan hebben één doel. Jij en de shaitaan hebben hetzelfde doel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wou mensen leiden naar het paradijs. Het doel van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is niet dat mensen eindigen in het helle vuur. Het doel van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is geen bloed of verderf. Want anders had hij nooit alle mensen vergeven toen hij Mekka heroverd had. Ondanks dat zij hem hebben aangevallen, zijn vrienden hebben vermoord, hem zijn kies hebben gebroken, zijn dochter, zijn beste vrienden, zijn familie geboycott 3 jaar totdat hij bladeren heeft gegeven, gegeten. Maar desondanks, uiteindelijk was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barmhartig. Waarom? Zijn doel is om de mensen te leiden naar het goede en niet dat zij eindigen in het slechte. En daarom zegt Allah azza wa jal ook in de Koran over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ra'uf al-Rahim. Dus dit is de eerste categorie, het extreme. En helaas, dat is ook alleen wat je ziet in de media. En dat is ook wat voor de hand liggend is. Elke moslim, elke niet-moslim ook kent de extreme. Maar wie kent de middelmatige moslims? Wie kent de geleerden van de islam? Wie kent de geleerden die afgelopen tijden, afgelopen decennia gestorven zijn? Sheikh bin Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen. Mensen die op de middenweg waren. Velen kennen hen, maar niet iedereen. En zij worden expres uit de media en uit de aandacht gehouden. Terwijl de extremen juist de volle aandacht krijgen. Waarom? Zodat de ongelovige, kafir, de gemiddelde Nederlander, Jan Modaal, wanneer hij kijkt naar de islam, ziet hij alleen datgene wat extreem is. En denkt, dat kan nooit goed zijn. En zelfs jij als moslim, als jij begint te praktiseren, het eerste wat je om je heen hoort, is wil je naar ISIS. Dat soort termen krijg je gelijk naar je hoofd. Waarom? Omdat dat hetgene is wat de mensen weten. En dat is onze schuld. Voornamelijk omdat wij niet genoeg actief zijn in het opdoen van kennis en in het promoten en verspreiden van de juiste islam. Daartegenover staat wat je ziet, en dat is de tweede categorie moslims in Nederland, dat zijn mensen die tekortschieten. Dat zijn mensen die tekortschieten. En de meeste van ons zijn zo. En nog erger zijn de mensen, en die zijn in opkomst, die een Europese versie van de islam willen. En daar bedenken ze allerlei trucken voor. Je hebt een jongere imam, en je hebt een subsidie-imam, en je hebt een vrouwelijke imam, en je hebt een Europese imam. Dit alles om je religie te doen afbrokkelen. Ja, je moet 5 keer per dag bidden, maar als je werkt, ja, dan moet je werken. Dat soort dingen verspreiden zij. Terwijl er ook een middenweg is. En naar die middenweg zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba oproepen. En naar die middenweg moeten wij oproepen. En op die middenweg moeten wij leven. Dus niet te veel en niet te weinig. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah عز وجل zegt, قُلْ زَخْ أَوْ مُحَمَّدْ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. Dit is mijn pad. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Ik nodig uit naar Allah, ala basira, op kennis. En dat is wat mist vandaag de dag. Moslim zijn, maar ook weten waarom je moslim bent. Ook weten wat de islam inhoudt. Niet omdat jouw vader moslim is, ben je moslim. En als je vader boeddhist was, was je waarschijnlijk boeddhist. En als je buurman christen was, en je vader joods en je moeder hindoe, dan wist je niet wat je had gedaan. Nee, je bent moslim uit overtuiging. Dat is de islam die jou gaat helpen bij Allah Azza wa Jal. En dat is de islam die Allah van ons wil. Kennis, beste broeders. Je ogen openen, lezen, vragen, vergelijken, kritisch zijn. Allemaal geen probleem. Op voorwaarde dat je een schoon hart hebt en dat je Allah Azza wa Jal als enige wil. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إك محمد عند خين دي ماي فولخة الصحابة وسبحان الله وما أنا من المشركين أن إك بن نيت إك بهور نيت تو دي مشركين إك بهور نيت تو دي أنخلوفخة أن دودلك سخيدين wij zijn مسلم en jullie zijn geen مسلم لكم دينكم ولي دين for mij Voor ons, onze religie. En voor jullie, jullie religie. Samen handelen kan prima. Samen leven kan zeker. Dat kan in een islamitisch land. Laat staan in een land als Nederland waarin wij de minderheid zijn. Dat kon zelfs toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leiding had. En zij hun veiligheid werd gewaarborgd. Maar er is een duidelijke lijn. Wij hebben onze feestdagen en jullie hebben jullie feestdagen. Wij hebben onze kleding en jullie hebben jullie kleding. Wij hebben onze gewoonten en jullie hebben jullie gewoonten. Wat goed is, wat jullie goed kunnen uitvinden, dat nemen we graag over. Net als hoe jullie onze wetenschappen, wiskunde, algebra en zelfs cijfers hebben overgenomen. Maar wat betreft religie, daarin zit een duidelijke lijn. Dus dit is de islam, een en al duidelijkheid. Dus een moslim in Nederland, waar onze lezing over gaat, is een moslim die leeft op de middenweg. Is een moslim die niet perfect is, maar die wel streeft om zoveel mogelijk te doen. En dat in zijn achterhoofd houdt en altijd meegeeft aan zijn vrouw en kinderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, istaqimu wa lan tuhsu. Praktiseer, istaqim. Maar je zult nooit... Je zult nooit alles kunnen doen. Maar wat zegt de profeet sallam? Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat. Weet, jullie beste daden, gebed. En je gelijk, je kan niet alles doen. Maar op zijn minst, de belangrijkste zaken, daar moet je niet in tekort schieten. En die belangrijkste zaken zijn verzameld in de vijf zuilen van de islam. En daar wil ik het ook over hebben in... Hoe jij dat praktiseert in Nederland voornamelijk. Want daar gaat mijn lezing over. Iedereen weet in hoofdlijnen wat halal en haram is. Maar niet iedereen weet hoe hij dit in zijn Nederlands leven. Of in zijn leven in Nederland kan toepassen. Allereerst, beste broeder en beste zuster. Hou altijd in jouw achterhoofd dat dit leven tijdelijk is. Dus hoeveel beproevingen je ook meemaakt. En beproevingen is niet alleen dat het slecht gaat. Beproevingen is ook dat het goed gaat. Dat je miljoenen krijgt. Of dat je dat kan krijgen. Maar is dat op een manier die halal is? Of is dat op een manier die haram is? En beproevingen is ook dat het slecht gaat. Heel veel mensen denken dat beproevingen alleen tegenslagen zijn. Wie zegt dat? Als iedereen in jouw gezicht lacht. Als jij de populairste jongen van jouw wijk bent. Als jij... een succesvolle vrouw en kinderen hebt... die zaken van jou vragen... die niet in overeenstemming zijn met de islam... is ook een beproeving. Jouw kinderen... en jouw vrouw op zich... en jij zelf, wat jij meemaakt... is een beproeving. Dus ook als het slecht gaat... maar vooral wanneer het goed gaat. Je hebt je diploma gehaald. Je krijgt een topbaan aangeboden... maar bij een verzekeringsbank. Bij een verzekeringsbank. Of bij een casino... Of wat dan ook. Of je kan de drugswereld ingaan. Omdat je al contacten hebt. En je kan grote slagen slaan. Het zijn allemaal beproevingen. Doe je het wel en doe je het niet. Vooral wanneer je leeft in een drugshoofdstad. Net als Amsterdam. Dat zijn ook beproevingen. En het antwoord daarop. Of je dat wel of niet kan doen. Is duidelijk. Dit zijn zaken die gelden in islamitische landen. En ook in Nederland. Of vooral in Nederland. En de oplossing voor dit alles is dat je weet dat het leven tijdelijk is. Of het nou goed gaat of slecht gaat. En dat is advies nummer 1. Hou in je achterhoofd dat dit leven tijdelijk is. Hoe lang ga je leven? 60? 70? 80? Je pensioen is op je 67ste. Was op je 65ste. Is niet zomaar een getal. Is een getal die... moet kloppen, verzekering technisch gezien. Ze kunnen je niet te lang laten genieten of te lang laten uitbetalen. Dus hou daar rekening mee. En weet dat je leven tijdelijk is. De zelf zouden zeggen, als iemand 60 is, hij heeft geen excuus meer bij Allah Azza wa Jal. Dat hij de 60 heeft mogen bereiken en nog steeds geen moslim is zoals het hoort. Dus in ieder geval, advies nummer 1. Waar je ook bent, onthoud dat het leven tijdelijk is. En dat de dood ongetwijfeld zal komen. En dit is het advies van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die zei, اكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. Vermeerder het gedenken van de breker der lusten. Iets, hoeveel je ook geniet, als je eraan denkt, je hebt nergens meer zin in. Wat is dat? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, الموت, de dood. Waarom? فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي مَضْيَقَهُ إِلَّا وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Niemand denkt aan de dood, terwijl het heel moeilijk met hem gaat, behalve dat hij zich bevrijd voelt. Hij voelt dat het weer wijd is geworden, dat het weer makkelijk gaat. En niemand gedenkt de dood, terwijl het heel goed gaat, oftewel, alles voelt krap aan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dit, en wij zien dit ook. Stel je voor, iemand is rijk, hij woont in een villa. Stel je voor, iemand is koning. Stel je voor, iemand is de beste op aarde, maar zijn vrouw overlijdt. Zijn kind overlijdt. Haar man overlijdt. Jouw moeder overlijdt. Geniet je dan nog op dat moment van het geld? Geniet je dan op dat moment nog van het luxe? Geniet je dan op dat moment nog van jouw kastelen? Degene die het heeft meegemaakt, die een geliefde is kwijtgeraakt, weet het antwoord is 3 keer nee. En ook degene die het moeilijk heeft. En iemand van wie hij het meest houdt, zijn moeder, zijn vader, zijn vrouw, zijn kinderen, is voor hem een dood lijk. Hij denkt niet meer aan zijn armoede. Hij denkt niet meer aan zijn gebroken been. Hij denkt niet meer aan zijn schulden. Hij ziet de dood voor zich. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die motiveert ons en die leert ons door te zeggen, denk aan de dood. En hij zei, وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا مَسْتَمْتَعْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ. Als jullie zouden weten wat ik wist, dan zouden jullie veel huilen en weinig lachen. En dan zouden jullie niet eens kunnen genieten van jullie vrouwen op hun bedden. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam al-Jannah letterlijk met zijn ogen heeft gezien. En ook Jahannam letterlijk met zijn ogen heeft gezien. En hij hoorde wat gebeurde in de graven. Allah Azza wa Jal is barmhartig met ons. Hij laat ons niet horen wat gebeurt in de graven. Want als we dat zouden horen, dan zouden we neervallen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Dus, het eerste advies is, als jij een grote kans meemaakt, maar het is haram. Of als jij iets moeilijks meemaakt en het is zwaar, denk dat dit leven tijdelijk is. Nuh alayhi salam was 950 jaar een profeet. En sommigen zeggen dat hij 1000 jaar heeft geleefd. 950 jaar als profeet en 50 jaar terwijl hij geen profeet was. En onze profeet sallallahu alayhi wa sallam was 40 jaar voordat hij de openbaring kreeg. Ala kulli hal, hij zag een vrouw. En zij was aan het huilen om haar zoon, want haar zoon was slechts 300 jaar of 300 nog wat jaar geworden. Slechts 300 jaar. In die tijd werden ze het dubbele en meer. Dus 300 jaar is alsof je zegt, je zoon overlijdt nu terwijl hij 15 was. Of 20. Hij had nog een hele toekomst voor zich. Zo had deze zoon dit, terwijl hij al 300 plus was. Nuh alayhi salam condoleerde haar. En hij wou haar verdriet verminderen. En hij zei, heb geen verdriet. Want er zal een tijd komen waarin mensen slechts 60, 70 jaar leven. Zij keken naar hem. En zij zei, wallahi, als ik die tijd zou meemaken, dan zou ik mijn hele leven in één sujud blijven. Wat voor haar 60, 70 jaar is, is voor jou 1 dag. Stel je voor, iemand zegt tegen jou, o broeder, o zuster, je hebt nog maar 1 dag te leven. Hoe ga je die dag doorbrengen? MashaAllah, vasten en bidden. En sadaqa. Dat is voor haar 60, 70 jaar. Dus hoe dan ook, besef ten alle tijden, waar je ook bent, en ook in Nederland, dat dit leven tijdelijk is. Dus waarom ben je gierig? Wat neem je mee naar je graf? Waarom doe je moeilijk? Waarom doe je koppig? Waarom zoek je onnodige problemen op voor jezelf en voor de mensen om je heen? Laat gaan want dit leven is tijdelijk. Waarom wil je niet vergeven? Al zit je niet fout. Al zit je niet fout. Morgen ben jij er niet meer. Of morgen is degene die, met wie jij ruzie hebt en met wie jij het contact verbroken hebt, omdat hij fout was, maar ook omdat jij gewoon egoïstisch bent en zijn excuses helemaal niet wil accepteren. Morgen is hij er niet meer. En dan wat doe je? Huilen. Maar baten tranen dan? Zeker niet. Je had moeten huilen toen hij of zij nog leefde. Want daar heb je wat aan. Dus ten alle tijde, beste broeder, beste moslim, voornamelijk in Nederland, het leven is tijdelijk. En weet dat het vasthouden van jouw religie in tijden van fitne als het vasthouden van een hete kool is. Maar de beloning is ook groter. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Al-mutamassiku bi sunnati, inda fasadi ummati, lahu ajr 50. Qalu ya Rasulallah, a 50 minna aw minhum? Qala bal 50 minkum. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Degene die zich kan vasthouden aan mijn sunnah, degene die zich vasthoudt aan mijn sunnah, op het moment wanneer mijn ummah verdorven is, wanneer mijn ummah verpest is, en zonder twijfel is dat vandaag de dag zo, die heeft een beloning van 50. Die heeft een beloning van 50 man. De sahaba waren verbaasd en zij zeiden: Ja Rasulallah, 50 van ons of 50 van hun? 50 gewone mannen of 50 sahaba? De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: 50 van jullie. Dus degene die zich kan vasthouden aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam in het jaar 2019, in het jaar 2020. Ja, het is zwaar, maar je hebt een grote beloning. Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, zegt: dat komt omdat als jij zou praktiseren in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, jij Abu Bakr en Umar om jou heen hebt. Jij Khalid ibn al-Walid om jou heen hebt. Maar wie heb je vandaag de dag om je heen? Vroeger, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam, kon je als vrouw zijnde naar Aisha gaan. Of naar Fatima. Of naar Salama. Of naar Habiba. Of naar Maimuna. En als man zijnde kon je gaan naar de sahaba. En daarna naar Ahmed ibn Hanbal. Of een imam Malik. Naar wie kan je vandaag de dag gaan? Naar weinig man. Dus ja, het is zwaarder. Maar zonder twijfel, de beloning is ook groter. Dus wees blij. En wallahi, beste broeder, de profeet sallallahu alayhi wasallam wenste om jou te ontmoeten. Niet jij wenst om de profeet sallallahu alayhi wasallam te ontmoeten, wat je sowieso moet doen. Maar wallahi, de profeet sallallahu alayhi wasallam wenste om jou te ontmoeten en deed dua voor jou in elk gebed en voor de hele umma. En hij zei in een hadith die sahih is verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah, hij zei: Ishtaqtu ila ikhwani. Ik mis mijn broeders. Ik verlang naar mijn broeders. Zij zeiden, de sahaba: Alasna ikhwanuk ya Rasulallah. Zijn wij niet jouw broeders, o boodschapper van Allah? Ja, je verlangt naar mensen, maar wij zijn voor jou. Wij zijn toch de umma? Hij zei: La. Antum ashabi. Jullie zijn mijn vrienden. Jullie zijn mijn metgezellen. Ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Mijn broeders, dat zijn degenen die in mij geloven, maar ze hebben mij niet gezien. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam verlangde naar jou. En hij wou jou ontmoeten. Wil jij de profeet sallallahu alayhi wasallam niet ontmoeten? En dat kan alleen door zijn sunnah te volgen. Beste broeders, Nederland is geen islamitisch land. Zoiets noemen we in islamitische theologische termen biladul kufr. Je hebt twee soorten landen. Biladul islam en biladul kufr. Een islamitisch land of een niet-islamitisch land. Een islamitisch land hoeft niet perfect te zijn. Het liefst wel. Een perfect islamitisch land is een islamitisch land ten tijde van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en al-khulafa ar-rashidin. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Daarna begon de fitna. En dat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam voorspeld. En hij heeft ook voorspeld dat daarna onrechtvaardige koningen zullen komen. En dat is wat wij vandaag de dag hebben. Maar dat zijn ook islamitische landen, alleen onrecht heerst. Dus, wanneer wij zeggen dat de islamitische landen niet perfect zijn. Of wanneer wij landen, Arabische landen vandaag de dag islamitisch noemen, betekent niet dat Abu Bakr daar de leider is. Of Omar ibn Khattab. Het betekent niet dat de leider per definitie rechtvaardig is. Heel veel mensen, wanneer zij de geleerden van Ahl Sunnah wal Jama'a horen oproepen tot rust, tot het verbeteren van de umma met woord en niet met chaos of revoluties, dan zeggen zij ja, zij verdedigen de leiders. Nee, zij weten dat zij onrechtvaardig zijn. En dat zeggen zij ook als zij worden gevraagd naar hun daden. In de zin van dat zij zeggen, muziek is haram. Ja, maar er is muziek in dit land. Ja, maar er is rente in dit land. Nog steeds is dat haram. Ja, maar de leider geeft daar toestemming voor. Betekent dat dat hij goed is? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe ga je daarmee om? Niet met jouw emoties, maar hoe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het ons heeft uitgelegd. En dat is door ten alle tijden de rust te bewaren en chaos te voorkomen. Want de moslims hebben nou eenmaal vijanden. En wanneer jij met elkaar bezig bent, dan is de deur wijd open voor jouw vijand. Dus dit is een islamitisch land. Die kan goed zijn en die kan slecht zijn. En dan heb je ook nog Bilad al-Kufr. En dan heb je ook nog Bilad al-Kufr. En die kan vijandig zijn en die kan niet vijandig zijn. In de zin van, je kan in een oorlogssituatie zitten of in een vredessituatie. Dit is belangrijk. Want dit leren de extremisten jullie niet. Bij hun is het zwart of wit. Goed of slecht. Jannah of Jahannam. Kan niet even Jahannam en daarna naar de Jannah inshallah. Bestaat niet bij hun. Het is of gelijk of zo. Terwijl dat niet zo is. Terwijl dat niet zo is. Zelfs de Jannah bestaat uit 100 gradaties. Zij willen dat iedereen is net als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam of Abu Bakr. Anders gaat hij niet naar binnen. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat zelfs een prostituee van Bani Israël naar de Jannah is gegaan. Waarom? Eén katje heeft ze. Of één hond. Niet eens een kat. Wat beter is dan een hond. Een hond heeft ze te water gegeven. Heeft ze water geschonken. Al die grote zondes. Zina. Een van de 7 grote zondes. Weg. Door één hond te geven. Laat staan een sadaqa aan een arme persoon. Dat vertellen ze jullie niet. Wat ze ook jullie niet vertellen. Is dat Bilad al-Kufr 2 categorieën zijn. Je kan in oorlogsstaat bevinden en je kan in vredesstaat beginnen zoals wij vandaag de dag. Billahi alaik, iemand die jou een paspoort heeft gegeven en iemand die jou huursubsidie geeft en een woning. Is die met jou in oorlog? In directe oorlog? Zeker niet. Haal dat uit je hoofd. Haal dat uit je hoofd. Ja, niet alles is goed. Klopt, je wordt direct of meer indirect eigenlijk belemmerd in jouw religie. Maar zal ik je wat zeggen? Dat komt grotendeels door jezelf. Omdat jij jezelf belemmert in jouw religie. Of beter gezegd, niet alles wilt geven voor jouw religie. Lakin Bilad al-Kufr is 2 soorten. Oorlogstaat of vredesstaat. En zelfs oorlog betekent niet dat het oorlog is voor de hele umma. Vandaag de dag willen de extremisten ons wijsmaken dat als er oorlog is met een bepaalde groep moslims in Irak of in Afghanistan, dat het zou betekenen dat de hele umma in oorlogstaat moet zijn. Leugens. Leugens. En het tegenovergestelde staat letterlijk in de Koran. Maar wie leest de Koran? En wie begrijpt de Koran? Dit staat er letterlijk. Het enige wat je had hoeven doen, is 2 jaar naar Egypte gaan en Arabisch leren. Dan had je deze ayah begrepen. En dat is de uitspraak van Allah Azza wa Jal. وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Als moslims om hulp vragen, onder druk zijn, wij moeten helpen. Illa, behalve als het een qawm is, als het een volk is. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ. Tussen jullie en hen is er een verbond. Is er een verbond. Van wij vallen elkaar niet aan de aankomende 10 jaar. Klaar. Dan hou je daaraan. Dit leren ze jullie niet. Deze regels van de islam. Maar helaas zijn wij te zwak ook in het verspreiden van deze regels. Het bewijs daarvoor, even kort gezegd voor degenen die onderbouwing nodig hebben, is dat toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam Sulh al-Hudaybiyah, de vredesverdrag van al-Hudaybiyah had afgesloten, hij moslims terugstuurde. Want een van de afspraken die hij had gemaakt is: ik accepteer geen bekeerlingen meer. Als bekeerlingen komen naar Medina, ik accepteer ze niet. Ik stuur ze terug. Terwijl ze daar onderdrukt werden. Maar hij deed dit in algemeen belang. Dat zijn moslims. Wij moeten toch moslims helpen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft afgesproken om hun tijdelijk niet te helpen. Ondanks dat zij onrecht werden aangedaan. En hierin zit hikma in, want uiteindelijk zouden zij zich apart vestigen aan zee en werden zij een soort van mini-staat, waardoor zij nog een grotere bedreiging werden en waarop Quraysh de Kuffar zeiden: alsjeblieft, neem ze gewoon mee. Alsjeblieft, neem ze gewoon mee. Zolang ze ons maar niet aanvallen. Ala kulli hal, de wetten van Allah zit hikma achter, zit wijsheid achter. Al zien jij en ik niet direct de hikma. Zoals Umar radiyallahu anhu verbaasd was over deze vredesverdrag. Hij zei: waarom moeten wij zo nederig zijn? Waarom moeten wij ons zo zwak opstellen? Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: ik ben de boodschapper van Allah en hij zal mij niet in de steek laten. Ala kulli hal, Bilad al-Kufr bestaat uit twee soorten. Oorlogsstaat of vredesstaat. En het laatste is waar wij vandaag de dag in leven en zeggen alhamdulillah. Want er zijn mensen in islamitische landen zoals Syrië of Libië of Jemen en die leven niet eens in vrede. Die leven in oorlog. En wij zijn in een niet-islamitisch land en wij leven in vrede. Dus zeg, en sterker nog, wij hebben het beter dan 99% van de moslims in niet-islamitische landen. Dus zeg alhamdulillah. En hoe te leven in een niet-islamitisch land halen we uit de sira van de profeet sallallahu alayhi wasallam. 13 jaar was de profeet in Mekka en 10 jaar in Medina. 13 jaar had de profeet sallallahu alayhi wasallam geen staat. En hij stuurde zelfs de sahaba naar al-Habasha, Abyssinië. Het huidige Somalië, Ethiopië, Eritrea en alles wat er omheen zat. Dat was een niet-islamitisch land. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam stuurde zijn onderdrukte vrienden daar naartoe. En hij zei: فَإِنَّ فِيهَا مَلِكْ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدْ النَّجَاشِي. En die zou uiteindelijk ook moslim worden, rahimahullah. Waarom stuurde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn sahaba naar een kafir? Waarom? Omdat hij niemand onrecht aandoet. Dus kan het zo zijn dat een niet-moslim eerlijk is? Ja, dat kan. In grote lijnen kan dat. En Allah azza wa jal laat hun ook met rust in de zin van dat hun land lang blijft bestaan. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Sheikh al-Islam. Ahmed ibn Abdussalam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Deze geleerde die zij vandaag de dag willen presenteren als voorhoede van de extremisten. La wallah. Hij zei, rahimahullahu ta'ala, inna allaha layansur dawla al-adila wa in kanat kafira. Allah azza wa jal. Allah azza wa jal. Laat een rechtvaardig land, een land waar geen onrecht is, waar je gewoon je recht kan halen, overwinnen. Zij winnen van hun vijanden, al zijn ze ongelovig. Al is dat land zelf ongelovig. Dus, zowel uit de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of uit de woorden van de geleerden, kunnen we halen dat er ook niet-islamitische landen zijn waar er in grote lijnen rechtvaardigheid is. En waarin jij niet direct onrecht wordt aangedaan. En waarin er vrede is. En Nederland is zo'n land. Dus laat je niet gek maken door iemand die jou iets anders wil wijsmaken. En uit de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam leren wij hoe om te gaan. En leren wij hoe wij moeten zijn. En uit de sira van de sahaba ook. Toen een Najashi de moslims opriep. En zij waren dus in een christelijk land. En hij zei: wat is jullie geloof? Wat heeft Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu voorgelezen voor de Najashi? Surat Maryam. Hij leerde hem dat wij moslims houden van Isa, Jezus alayhi salam. Hij leerde hem de schoonheid van de islam. En hij liet hem zien dat zij eerlijke mensen waren. Laten wij dat ook zien vandaag de dag aan de niet-moslims? Of laten wij zien dat wij vooral uitblinken in onwetendheid en criminaliteit? Wallahu musta'aan. Beste broeders, beste zusters, we moeten vooral eerlijk zijn tegenover ons elkaar en tegenover jezelf. Wanneer wij iets horen van een niet-moslim, accepteren wij dat niet. Want dat is de vijand. Maar dat betekent wel dat wanneer je iets hoort van iemand van wie je ook maar een klein beetje denkt dat hij rechtvaardig kan zijn en hij is op dezelfde, hetzelfde geloof als jou en op dezelfde madhab, hij is ook van Ahlus Sunnah wal Jama'a, accepteer dat. Al doet het pijn. Accepteer dat, al doet het pijn en probeer te veranderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, voordat Jibril kwam met de wahi, met de openbaring, stond hij bekend als As-Sadiqul Amin. Als de waarheidsprekende, betrouwbare. Hij heeft nog nooit gelogen, sallallahu alayhi wa sallam. Dit is een reden geweest voor veel mensen om de islam te accepteren. Net als wanneer jij liegt vandaag de dag tegen jouw Nederlandse buurman, of tegen jouw baas, of op werk, of op school, of smoesjes verzint, dat een van de grootste redenen is om geen moslim te worden voor deze niet-moslims, wallah. En terwijl jij eerlijk bent, dat een grote reden is om moslim te worden. Stel je voor dat een kafir, een Nederlandse niet-moslim, onrecht is aangedaan door jouw eigen broer, jouw eigen familielid. En jij was erbij en jij hebt het gezien. En van jou wordt gevraagd om te getuigen. Van jou wordt gevraagd om te getuigen. En jouw broer denkt, alhamdulillah, ik heb een getuige. Ik heb een alibi. Ik heb iemand die mij gaat helpen. En wanneer jij wordt gevraagd om jouw getuigenis, zeg jij, wallahi, het is mijn broer. Het is mijn vader. Maar ik zeg niks behalve de waarheid. Hij zit fout en die kafir zit goed. Want ik ben een moslim. Want de islam leert mij dit. Billahi alaik, is dit geen pijl? Geen figuurlijke pijl die jij afschiet in het hart van een koffer, van ongeloof? Is dit niet precies tegenover het gestelde van wat zij ons, hoe zij ons zien? Maar zijn wij zo? Iemand van ons, zijn vader. En hij zit in deze zaal. Hij vertelde mij dat zijn vader een jonge man was. In Marokko, moslims onder elkaar, nog moeilijker. Want je denkt, ah, dat is een kafir, wat ga ik een kafir helpen? Dit was moslim met moslim. Hij was met zijn vader. En zijn vader had iets gedaan. Auto-ongeluk of iets. Al-Muhim, zijn vader zat gewoon fout. En diegene had zijn vader aangeklaagd. En zijn zoon was erbij. En die politieagent wist dat. Dit was in Marokko. Waarop de agent zei tegen zijn vader, die toen de zoon was, mijn zoon, wie zit er fout? En hij zei, en deze man, subhanallah, hij leeft nog vandaag de dag, hij is bejaard. Mogen Allah azza wa jal hem een succesvol leven schenken en een prachtig einde. Hij kent de Koran uit zijn hoofd. En vaak zie je dat als iemand de Koran uit zijn hoofd kent, al begrijpt hij hem niet, Allah azza wa jal geeft hem baraka. Dus leer de Koran uit jullie hoofd en onderwijs dat aan jullie kinderen. Wat zei deze jonge jongen, die nu 80 plus is? Hij zei tegen de politieagent, het is mijn vader, maar mijn vader zit fout. En niet die andere man. Wallahi, dit was in Marokko. Die man, slachtoffer dus, keek naar die zoon en hij schrok. Nooit verwacht dat hij al-haq zou zeggen. Weet jullie wat hij zei? Hij zei, ik vergeef jouw vader door jou. Ik vergeef jouw vader door jou. Dit is wat de islam ons leert en weet dat het zeggen van waarheid alleen maar een goed resultaat heeft. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was een sadiqul amin. Betrouwbaar. Sprak alleen maar de waarheid voordat hij bekend stond als Rasulullah. Als jij zo bent, accepteren mensen jouw da'wa. Sta je bekend om leugens? Sta je bekend om diefstal? Sta je bekend om criminaliteit? Sta je bekend om kruimeldiefstal? Gierigheid? Wegkijken? Wie gaat jouw da'wa accepteren? Vandaag de dag denken ze, da'wa is alleen qala Allah, qala Rasul, hadith dit. Dit is haram, dit is bid'a, dit is dit. Ja, ze accepteren niet, slechte mensen. Het is niet zo. Jouw daden zijn effectiever dan 1000 lezingen. En jouw daden zeggen meer dan 1000 woorden. Hij zegt wel tegen zijn zusje, verjaardag is haram, dus ik koop geen cadeau voor je. Maar de rest van het jaar koopt hij ook niks. Is een cadeau ook haram op een Eid? Is een cadeau ook haram wanneer het goed met je gaat? Dat is van de sunnah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, tahadu tahabu. Geef elkaar cadeautjes, zodat jullie van elkaar zullen gaan houden. Dat zie je bij ons bijna niet. Vrijgevigheid. En dan willen we dat mensen ons advies gaan accepteren? Van waar? Welk krediet heb jij opgebouwd? Welk krediet heb jij opgebouwd? Wie heb jij geholpen? Wie heb jij ondersteund? Zodat mensen de waarheid gaan accepteren. Je zus, haar auto is kapot. Jij kent 100 monteurs. Of je bent zelf een monteur. Je hebt het druk, je kijkt niet. Maar morgen zeg je wel, je hebt hakken aan, ittaqillah. Hoe gaat ze van je accepteren? Hoe? Je hebt gelijk, maar hoe gaat ze van jou accepteren? Zij kijkt naar jou als persoon, of hij kijkt naar jou als persoon, voordat ze kijken naar jouw woorden. En dit was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voordat hij hijra had gedaan naar Medina, hij gaf iedereen zijn geld terug. Vroeger had je geen banken. Weet je wie de bank was van Quraysh? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iedereen die op reis gaat. En ze zouden maanden op reis gaan. Hij heeft goud. Hij heeft zakken met goud, zilver, parels. Waar laat hij zijn geld achter? Bij betrouwbare mensen. Wie is de meest betrouwbare persoon? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zo iemand is geschikt om een profeet te zijn. Zo iemand is geschikt om op te roepen naar Allah azza wa jal. En niet iemand die laf is. En niet iemand die wegkijkt. En ook vooral niet iemand die bekend staat om zijn leugens of om zijn gierigheid. Wallahu al-musta'an. Dus let daarop. Barakallahu fikum. Vooral in onze omgang met de niet-moslims. Maar ook met de moslims en onze eigen families. Zo hoort een moslim in Nederland te zijn. Daden. Jouw daden spreken voor jouw woorden. En jij bent het visitekaartje van het geloof. Wat zeggen de Nederlanders vandaag de dag? Als de islam goed was, dan waren jullie niet zo crimineel. Hebben ze gelijk? Half. Wij zijn crimineel in de zin van oververtegenwoordigd. Maar dat komt niet door de islam. Maar wallahi, je kan het ze in eerste instantie niet kwalijk nemen dat ze zo denken. Wallahi, wa billahi wa tallah. Elke keer wanneer je da'wa doet, wat krijg je te horen? Als jullie islam zo'n prachtig geloof is, waarom zie ik dat dan niet terug in jullie? Waarom zie ik dat dan niet terug in jullie en jullie gemeenschap? Wallahi, zij hebben gelijk. Wallahi, zij hebben gelijk in hun verontwaardiging. En daaraan moeten wij beginnen voordat we een ander de les willen lezen. Barakallahu fikum. Dus dit was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij kwam, bang, angstig, trillend, omdat Jibril alayhi salam hem had gepakt in Ghar Hira. En hij zei, ikra, ikra. En hij ging naar Khadija radiyallahu anha. En hij zei, ja Khadija, khashitu ala nafsi. Ik was bang dat ik zou sterven. Wat zei Khadija? Kalla wallah, len yukhzik Allahu abada. Nee wallah, Allah zal jou nooit in de steek laten. Waarom? Je bent vrijgevig. Je bent goed tegen je familie. Je helpt de armen. Je helpt degene die onrecht wordt aangedaan. Wa tu'inu ala nawa'ib al-khayr. Alle deuren van goedheid ben jij actief in. Khadija wist, zo iemand wordt niet in de steek gelaten door Allah azza wa jal. Dus ook jij, wanneer jij goede manieren hebt en dan gaat praktiseren of mensen uitnodigt naar de islam, zeggen ze ja, van zo iemand accepteer ik het wel. Jouw oude buurvrouw die jij altijd goed bezorgt, verzorgt. Of jouw buren voor wie jouw deur altijd open staat. En jouw hart. En jij verwendt hun. En jij helpt hun. Als jij hun een keer een boekje geeft, dat accepteren ze. Maar wanneer jij hun hebt geholpen in niks, hoe gaan ze van jou accepteren? Dus let hierop. En wees een voorbeeld voor de moslims. Voordat je een voorbeeld bent voor de niet-moslims. Beste broeders, ik kan lang blijven praten. Maar ik zal me beperken tot de hoofdlijnen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Buniya al-islamu ala khams. De islam is gebouwd op 5. En dat is, wat bij ons bekend staat vandaag de dag als de 5 zuilen. Als je die correct hebt, Dan weet je hoe je moet leven als moslim in Nederland. Allereerst de shahada van het tawhid. La ilaha illallah. Dat is jouw motto. En dat is wat jij, waar je ook bent. In de hemel of op aarde. Vast of vrij. In een Nederland of in een islamitisch land. La ilaha illallah. Het geloven in Allah alleen. En het aanbidden van Allah alleen. Zo moet jij leven. En hierop moet jij sterven. Dat betekent geen shirk. Geen afgoderij. Dat betekent niet gaan naar de tovenaars. Helaas vandaag de dag. Veel zusters. Relatie gaat niet goed. Of zij kan geen kinderen krijgen. Tot de dag van vandaag vind je ze in de zomer. Bij Sidi Ali en Sidi Yahya en Sidi Abdurrahman en Sidi weet ik veel wat. Je vindt ze daar uit Nederland. En uit Frankrijk. Wallahu al-musta'aan. Zo iemand is geen moslim meer. Wanneer zij of hij gaat naar de waarzegger en naar de tovenaar. En gelooft in datgene wat zij zegt of wat hij zegt. En wat nog dichter bij huis is, is het lezen van horoscopen. En er zijn mensen vandaag de dag die nog steeds lezen, de horoscopen lezen. En hierin geloven. Als jij alleen die horoscoop leest, sommige geleerden zeggen, jouw gebed wordt 40 dagen niet geaccepteerd. Alsof jij een waarzegger hebt bezoekt. En als jij erin gelooft, wallahi, je bent geen moslim meer. En van de vormen van shirk die misschien herkenbaarder zijn voor jou en mij, is het zweren op iets anders dan Allah. Zoals de jongeren vandaag de dag zeggen, op mijn vaders moeders dood. Of zoals ze vandaag zeggen, Ar-Rasulullah. Of Awliyullah. Het zijn allemaal zaken van bijgeloof. Die op onze tong zitten. Of zoals wij Berbers vandaag de dag zeggen, voor regen, Anzar. Zelfs dat is bijgeloof. Waarom? Anzar is een afgod. Dat is toen onze opa's, onze voorouderen, mushrikien waren. En daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Voordat de islam kwam, in de tijd van de tabi'in, waren dat stenen en afgoden aanbidders. Ze hadden 101 goden. Een van die goden was een god van regen. En die heette Anzar. En zijn vrouw heette Tisrit. Dus wanneer regen valt, zeiden ze, Yud Anzar. Anzar is gevallen. Met andere woorden, Anzar is degene die God heeft regen laten vallen. Want het is een regengod. Waardoor regen bij hun synoniem is geworden voor hun afgod. En hun afgod is synoniem geworden voor regen. Snap je hoe jij en ik in shirk vervallen? Zonder dat we het doorhebben? Dit staat in de Koran. Surat Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ. En de meeste van hun, zij geloven niet in Allah, behalve dat zij toch in een shirk vervallen. Dat zij toch in een shirk vervallen. Dus pas op voor de shirk en leer de tawhid waar je ook bent. En het tweede deel van de shahada is wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dat is simpelweg door zijn sunnah te volgen en alles wat verzonnen is in onze religie te vermijden. De tweede beste broeder waar jij over dient te waken in overal en in Nederland specifiek is jouw gebed. Jouw gebed. Jouw 5 dagelijkse gebeden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ligt op zijn sterfbed. Stel je voor, iemand gaat bijna dood. En hij ligt op zijn sterfbed. Hij kan elk moment overlijden en hij gaat praten. Wat gaat hij zeggen tegen de mensen om zich heen? De belangrijkste zaken. Wat zei Jacob tegen zijn zonen? Op wat voor religie blijven jullie? Zij zeiden, op de religie van jou en van je vader. En van jouw vader, Ishaq en Ismaïl en jouw opa Ibrahim. Wij blijven als moslims. Dus op je sterfbed zeg je alleen de belangrijkste dingen. Wat zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op zijn sterfbed? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Het gebed, het gebed. En wat jullie rechterhanden bezitten. Oftewel, onder andere jullie vrouwen. Het gebed en wees goed tegen jullie vrouwen. Dit zijn de woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In zijn laatste dagen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Het verschil tussen ons en de ongelovigen of de hypocrieten is het gebed. En wie het laat, die is geen moslim. Beste broeders, jouw kern van jouw leven, jouw hoofd, jouw onderwerp, jouw hoofdstuk, jouw hoofdzin, jouw de kern, epicentrum, belangrijkste momenten van jouw dag zijn vijf. Vijf gebeden op tijd. Als jij dat regelt, dan wordt alles geregeld. Jouw dien en jouw dunya. En als jij dat niet regelt, dan zal je eindigen als een nutteloos, waardeloos persoon. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, het eerste waarover een persoon wordt gevraagd, yawm al-qiyama, is het gebed. Als dat goed is, is de rest ook goed. En als dat slecht is, is de rest ook slecht. En wat is het gebed, beste broeders? Vijf keer vijf minuten per dag. Kan je in de moskee bidden? Alhamdulillah. Kan dat niet omdat je werkt of omdat je op school zit? Vijf minuten. Hans gaat roken, Mohammed gaat bidden. Vijf minuten zijn het van jouw dag. Of vijf minuten per gebed. En het kan overal, behalve in een wc. Of een vieze plek. En vies is echt vies. Niet dat er een beetje stof is. Of dat er een beetje zand is. Vroeger baden ze op zand. Vies is echt wat onrein is. Wat stinkt. Wat smerig is. Wat gewoon jouw kleren, waardoor je je kleren zou moeten wassen. In de zin van, hè, echt iets wat echt afschuwelijk is. Vies is niet een beetje modder. Dat is rein. Dat komt van aarde en daar is niks mis mee. Dus jij kan overal bidden. En dit is misschien wel het belangrijkste wat ik wil zeggen in deze lezing. Jouw gebed, jouw gebed. Jouw akhira is geregeld. Maak je niet druk over het paradijs. Bi'idhnillah. Als jouw gebed geregeld is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, als dat goed is, is de rest goed. En als dat niet goed is, is niks goed. En jouw dunya is ook geregeld. Kijk maar naar de tijdstip van jouw gebeden. Fajr, 's ochtends vroeg. Je moet wakker worden. Stel je voor, je zou niet meer terug gaan slapen. Dan heb je de hele dag voor je. En dan ben je productief. En dat is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons ook leert. En hier ons toe aanspoort. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, Burika li ummati fi bukuriha. De ochtenden van mijn umma zijn gezegend. En aangezien we in Nederland leven, is dat zelfs een Nederlands spreekwoord. De ochtendstond heeft goud in de mond. Dus hoe vroeger jij kan beginnen aan jouw dag, des te beter. En Salat al-Fajr is een perfect moment om jouw dag te beginnen. En dat is het gebed. Dus als jij jouw gebed zou regelen, jouw dien en dunya zijn geregeld. Daarna volgt Salat al-Dhuhr. En Salat al-Dhuhr is het perfect moment om daarna te gaan lunchen. En even te gaan rusten. En dat is iets wat gewoon was vroeger en nog steeds in de warme landen. Dat je tussen Dhuhr en Asr uitrust zoveel mogelijk. En wetenschappelijk is dat ook bewezen dat zo'n powernap zeer nuttig is. En dan heb je Asr. En dan heb je Maghrib. En Isha. En na Isha is het bedtijd. En na Isha is het bedtijd voor degene die niks belangrijks te doen heeft. Als je dit zou doen, gegarandeerd geslaagd. Voor je studie, nooit te laat. Op werk of op afspraken of wat dan ook. Maar doen wij dat? Allah Azza wa Jal heeft het gebed op tijd, op tijden gemaakt. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. As salat, het gebed, is voor de gelovigen op vastgestelde tijdstippen. Dat is niet zomaar. Daar zitten wijsheden achter. Een van die wijsheden is dat jouw dunya en dien geregeld zijn. En dat jouw hele dag gevuld is door het aanbidden van Allah. De derde zeil is het zakat. De derde zeil is het zakat. Het zorgen voor de armen en de behoeftigen. Zelfs als zij geen moslim zijn. Ja, zelfs als zij geen moslim zijn. Het zakat gaat naar de armen, naar de behoeftigen, naar de reiziger, naar de strijder, naar degene die schulden op zich neemt om het te regelen tussen mensen. Naar 8 categorieën. Een van die 8 is wal mu'allafatu qulubuhum. Mensen die door jouw gift moslim gaan worden. Yani hij zit diep in de schulden. En jij nodigt hem uit naar de islam. En jij ziet, hij wil wel, maar hij heeft het moeilijk. Jij betaalt zijn schulden af met de zakat. En hij wordt daardoor moslim. Jij mag hem geven van jouw zakat. Zelfs als iemands gevaar gevreesd wordt, dan zou een islamitisch leider hem van een zakat mogen geven, zodat hij geen oorlog, et cetera, begint. Ala kulli hal, aangezien wij in Nederland leven, de derde zuil waar jij op moet letten is jouw zakat. En daaronder, of daarbij, hoort ook een sadaqa. Het zorgen voor de mensen om jou heen. Geef, het is niet veel. 2,5% is verplicht. Wat je daarna geeft, is allemaal vrijwillig. Let daarop. Want het goed zijn voor de mensen is een van de grootste redenen waarom zij moslims worden. Vraag maar aan een niet-moslim. Wat is het beste wat je kan vertellen over je Marokkaanse of je islamitische buurman? Hij gaat zeggen, ja, ze zijn heel vrijgevig. Over het algemeen, als hij iets goeds kan opnoemen, zegt hij, ik krijg heerlijke eten van hun. Dat is waar een moslim over het algemeen nog bekend om staat. Onze ouders tenminste. Hoe het met ons zit, Allahu a'lam. Op dat gebied zijn de meesten goed geïntegreerd, Allahumma barik. Lakin, het geven is een van de belangrijkste aspecten in de islam. Allah azza wa jalla heeft een gedeelte verplicht gesteld en een gedeelte aanbevolen. En je geeft naar wat? Naar gelangen jij kan. En jij geeft naar gelangen jij kan. Het feit dat jij veel geeft, betekent niet dat jij meer beloning hebt dan degene die weinig geeft. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zoals staat in Sunan al-Nasa'i. Hij zegt, 1 muntstuk heeft 10 muntstukken ingehaald. 1 muntstuk. Laten we zeggen 1 euro heeft 10 euro ingehaald qua beloning. Hoe kan dat? 10 is toch meer dan 1? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die 10 muntstukken had gegeven, had er 100. En degene die 1 heeft gegeven, had er maar 2. Dus degene die 1 had gegeven, gaf 50% van zijn bezit weg. En degene die 10 gaf, gaf maar 10% weg. Om dezelfde beloning te bereiken, had hij 50 moeten geven. Dus barakallahu fikum, geef zoveel jij kan. En het minste wat jij kan geven als sadaqa is een glimlach of een goed woord. Dus let daarop. Want dat is een van de grootste redenen dat de islam verspreid wordt, bi'idhnillah. 4e is Ramadan, as-siyam. En alhamdulillah, de moslims vasten vandaag de dag beter dan dat zij bidden. Maar de bedoeling achter het vasten is het onthouden. Die handrem trekken. Jezelf afremmen. Je mag eten. Je mag genieten van je vrouw met wie je getrouwd bent. Je mag drinken. Is allemaal halal. Lekker, je wordt afgeremd overdag. Waarom? Om jou te trainen. Om jou te trainen dat jij jezelf moet vasthouden als het gaat om al-haram. En dat jij jezelf moet afwaken. Mensen willen minder ruzie maken tijdens Ramadan. Mensen schelden minder. Degene die 40 sigaretten per dag rookt, rookt 12 uur opeens niet. Waarom? Het is Ramadan. Allah azza wa jal traint ons, zodat we dat de rest van het jaar kunnen volhouden. Een 5e zuil is een hajj. 5e zuil is een hajj. Reizen omwille van Allah. Jouw familie achterlaten omwille van Allah. Jouw geld uitgeven omwille van Allah. Dat is ook iets waar wij moslims op moeten letten. Jongeren vandaag de dag gaan op vakantie. Spanje, Thailand, Brazilië. Allahu a'lam. Als zij binnenkort naar Mars kunnen, zullen je ze zien. Maar waar is al-hajj? Waar is al-hajj? 5000 euro kost het. Max. Ja, het is duur. Qaddar Allah. Masha'a fa'al. Zoek het goedkoper. Als het kan. En anders geef het uit omwille van Allah. En stel het niet uit. Wat Umar radiyallahu anhu zegt. Degene die al-hajj kan verrichten. En hij doet het niet. Dus uit laksheid. Heeft geen enkel excuus. Umar radiyallahu anhu zegt. Laat hem sterven zoals hij wil. Als jood, als christen of als vuur aanbidden. Dus pas hiervoor op. Wallahi. Als wij deze 5 zuilen zouden regelen. Dan zou onze religie geregeld zijn. Het gebed bijvoorbeeld. Allah azza wa jalla zegt. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het gebed weerhoudt jou ervan om in slechte dingen te vervallen. Hoe kan je in een discotheek zitten terwijl je zometeen de fajr moet bidden in de moskee? Hoe kan je haram relaties hebben terwijl al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha achter elkaar zijn? En jij moet dan in een halal omgeving zijn. Hoe ga je dat doen? Al lukt dat je gaat issues krijgen met jezelf, met je eigen ego, van ik ben nu aan het bidden en daarna haram aan het doen. Of voor zusters. Heel veel zusters, walillah alhamd, dragen geen nagellak. buitenshuis. Ze vinden het mooi, maar ze zeggen, ik moet bidden. Ik moet bidden. Dus dat kan sowieso niet. Zien jullie hoe het gebed haar heeft gestopt van het verrichten van al-haram? Namelijk het tonen van haar schoonheid. Buitenshuis heb ik het over. En islam en het volgen van de wetten van Allah is een en al baraka. Beste broeders, om af te sluiten deze laatste adviezen. Een van de zaken waar de moslim in Nederland voor moet waken is de imitatie van de kuffaar. Het nadoen van de kuffaar. En dan heb ik het over onnodig nadoen. Doe hun na in hun discipline. Op tijd komen, et cetera. Jazakallah khair. Dit is iets van de islam. Voordat het van de niet-moslims is. Koop de nieuwste auto. Koop de nieuwste uitvinding. Geen probleem. Maar doe hun niet na in hun kapsels. Doe hun niet na in kleding die specifiek voor hun is. Net als hoe wij moslims geen kruis dragen. En net als hoe wij moslims geen kruis horen te dragen. Al is het jouw favoriete voetbalclub. Kijk naar een shirk voordat je kijkt naar jouw eigen ego en naar wat jij belangrijk vindt. Dus doe de kuffar niet na. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wie een volk imiteert, die behoort tot hun. Want als jij in uiterlijk op hun lijkt, dan ga je van in je innerlijk ook op hun lijken, vroeg of laat. Want net als hoe jouw hart, jouw innerlijk te maken heeft met jouw uiterlijk, heeft jouw uiterlijk ook te maken met jouw innerlijk. Zoals onder andere Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala zegt. Dus pas op voor de imitatie van al-kuffar. Nou, neem van hun datgene wat nuttig is. Datgene wat niet nuttig is. Waarom moet jij hun daarin nadoen? Het is toch schandalig dat de kuffar een hondenfilter verzinnen. En dat wij allemaal opeens een hond willen zijn. Online. Bijna allemaal. Het is toch schandalig dat wij het bevel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam betreffende de broek niet onder de enkels negeren. Maar wanneer het een mode is, dan doen we dat met z'n allen. Wie is belangrijker bij ons? De woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Of mode van iemand uit Amerika? Begrijp me niet verkeerd. Zijn het mooie schoenen? Koop ze. Wafakak Allah. De sahaba droegen kleding van niet-moslims. Maar kleding die binnen de richtlijnen van de islam zijn. Hun horloges, wafakak Allah, zolang het geen goud is voor mannen. Hun kleding, wafakak Allah, zolang het geen zijde is voor mannen of strak, et cetera. Lakin, wanneer jij weet, dit mag niet, islamitisch gezien, stop. En doe hen niet na. Sterker nog, een naaper of een meeloper wordt nooit gerespecteerd. Je bent een volger, je bent een schaap. Je hebt geen principes, je hebt geen eigenwaarde. Terwijl degene die staat op zijn principes, die staat ergens voor. Die is geliefd bij Allah. En daardoor zal hij ook geliefd zijn bij de mensen. En een van de adviezen aan mijzelf en aan iedere moslim in Nederland. Pas op voor Ahlul Bid'ah. Pas op voor de mensen die de religie verdraaien. Iemand is Jood, duidelijk. Iemand is christen, boeddhist, hindoeïst, duidelijk. Wij hebben een religie en hij heeft een religie. We vallen elkaar niet lastig. Al helemaal niet als je in Nederland leeft. Heb je kennis, ga je een debat voeren. Met wijsheid en met respect. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ. Dat is duidelijk. Maar wanneer wordt het onduidelijk? Wanneer iemand net als jou أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ zegt. Net als jou, ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Net als jou, Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim en de Koran claimt. Maar hij is een wolf in schaapskleren. Net als de zogenaamde jongere imam vandaag de dag. Net als de Sofis van Leiden. Net als de Shiïten die op beginnen te komen. Net als de zogenaamde academici uit Rotterdam. Die de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de muur gooien. Net als mensen die hier in Amsterdam moskeeën willen openen. Of ze die nou blauw noemen. Of rood. Of paars. Of zwart. Het gaat om de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En niet om de kleur. Dit zijn ahlul bid'ah. Al komen zij met de mooiste adhan, openbaar of in het geheim, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Luister niet naar mij. Luister naar jouw profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alles wat iedereen zegt, welke imam dat ook is, vraag om bewijs uit de Koran en uit de sunnah. Geeft hij jouw bewijs? Accepteer. Heeft hij geen bewijs, verzint hij iets, negeer. En hou afstand van die personen. Want gif is van binnenuit. Echte gif voor de umma is van binnenuit. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dua verricht. Dat wij niet worden verslagen door een vijand. Allah heeft die dua verhoord. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dua verricht. Dat wij niet worden uitgehongerd. Dat wij niet sterven door een hongersnood. Allah azza wa jalla heeft de dua verhoord. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dua verricht. Dat wij niet kapot gaan door elkaar te bestrijden. Deze dua heeft Allah azza wa jalla niet verhoord. En het is zeldzaam dat Allah azza wa jalla een dua van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zijn lieveling, niet verhoort. Maar deze is niet verhoord. Dus het echte gevaar is van binnenuit. Dus beste broeder, wees gewaarschuwd. Want er zijn mensen die willen verdienen op de rug van onze religie. Er zijn mensen die jou en de islam willen verkopen. Die zijn hier ook in Nederland. Dus doe kennis op en wees gewaarschuwd. Beste broeders, een van de zaken die ik wil zeggen in deze lezing is dat onze ouders of onze voorouders uit, voornamelijk de meeste van ons op de bekeerlingen na, uit islamitische landen kwamen. Zij hadden goede eigenschappen en zij hadden minder goede eigenschappen of slechte eigenschappen. Hun minder goede eigenschappen zijn zaken waaraan ze vaak niks konden doen. Zoals onwetendheid. Onze ouders waren over het algemeen onwetend. Velen van hun waren boeren. Zij kwamen ook uit boerendorpen. Zij hadden geen tijd om kennis op te doen. Zij waren bezig met het zoeken van brood. 8 uur per dag. En daarom zijn ze ook naar Nederland gekomen. Niet omdat het weer hier zo goed was. Zij wisten dat het koud was. En dat sneeuw tot aan de knieën kwam in de jaren 80. Maar zij kwamen voor brood. Zij kwamen om te eten. Mogen Allah hun belonen. Dat hebben ze ook voor jullie gedaan. Jazahumullahu khaira. De strijd die zij hebben gevoerd, zullen jij en ik nooit kunnen voelen. Maar zij waren onwetend. En onwetendheid is een slechte eigenschap. Tegelijkertijd hadden ze hele goede eigenschappen. Zoals vrijgevigheid. Zoals dat de mannen dapper waren. Zoals dat ze behulpzaam waren. Zoals dat de vrouwen schaamtevol waren. Wij zijn nu generatie X. Of generatie Y of generatie Z. Millennials. Of wat ze dat ook noemen vandaag de dag. Een verstandig persoon kijkt naar zijn ouders. Die neemt de goede eigenschappen. Houdt die vast en verbetert ze. En die slechte eigenschappen neemt hij niet. En daarin ontwikkelt hij zichzelf. Dus jouw ouders waren vrijgevig. Wees niet gierig. Jouw ouders waren schaamtevol, vergevingsgezind. Die eigenschappen moet je vasthouden. Maar helaas de dag zien we dat jongeren die eigenschappen laten. Onze ouders zouden nooit hun ouders in een bejaardentehuis stoppen. Dat doen wij wel. Onze moeders zouden hun kinderen ook niet naar een crash sturen. Dat doen wij wel. Simpele dingen. Onze ouders waren vrijgevig. Altijd denken aan de buren. Soms leek het wel een buurthuis. Of alsof je een supermarkt hebt. Alles wat ze niet vinden bij de buren, halen ze bij jou. Maar dat werd gedaan met alle plezier. Zij waren er voor elkaar. Bepaalde ahadith en ayat kenden zij niet. Maar de daad hadden zij wel. Hou dat vast. En ontwikkel je daarin. En die minder slechte eigenschappen die zij, of die minder goede eigenschappen die zij hadden. Zoals dat zij niet konden studeren. Of dat zij analfabeet waren. Neem dat niet van hun over. Neem dat niet van hun over, maar doe het tegenovergestelde. Zo wordt onze generatie een betere generatie. En zo hebben onze kinderen een betere startbasis om zich nog beter te ontwikkelen. Maar als wij de slechte eigenschappen blijven behouden en de goede laten wij wegvallen, ja, dan wordt de volgende generatie nog slechter. Dus let daarop, barakallahu fikum. En het ergste, of misschien wel het allerergste van de moslims in Nederland vandaag de dag, is dat wij volop met elkaar bezig zijn. Je zou verwachten dat de vijand, of dat de klappen, of dat de pijn van buitenuit zou komen. Maar helaas is het van binnenuit. Wat is er aan de hand met de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elke keer wanneer er een reizende ster is, moet die neergeschoten worden? Elke keer wanneer er een vlieger opstijgt, elke keer wanneer er een vogel uit zijn nest begint te gaan en begint te vliegen, zijn het zijn eigen volk die hem neer moeten halen? Wie rijk is, wordt gehaat door zijn eigen mensen. Wie knap is, man of vrouw, de hele wereld is jaloers op hem. Zijn eigen moslims. Wie een beetje kennis heeft, karaktermoord. Wie alleen welbespraakt is, karaktermoord. Tot op het bot zijn we jaloers op iedereen die beter is dan ons in dien of in dunya. Wat is dit? Wat is dit? Dit is iets. Als wij dit zullen blijven behouden, vergeet succes. Vergeet succes. Als we elkaar het zonlicht, het licht in elkaars ogen niet gunnen, vergeet succes. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zoals onder andere is overgeleverd in Jami' al-Tirmidhi en bij imam Ahmed in zijn Musnad, et cetera. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, en luister goed, want bij de meeste van ons is dit vandaag de dag aan de hand. Hij zei, dabba ilaykum, da' al-umam allati kanat qablakum. De ziekte die aanwezig was in de umam voor jullie, in de zonen van Israël, in de andere volken, die is ook in jullie begonnen. Die loopt ook door jullie heen. Wat is dat? Al-baghda wal-hasad. Haat en afgunst. Wij, vandaag de dag, zijn helaas een afgunstig volk. Je ziet hem, eerste rij van de moskee. Baard tot aan zijn enkels, Allahumma barik. Maar afgunst, hij is nummer 1. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, innaha al-haliqa. Dat is datgene wat scheert. La aqulu tahliqu al-sha'r, lakin tahliqu al-din. Ik zeg niet dat haren scheert, dat jou kaal zal maken, dat jouw haren weghaalt, maar het haalt jouw religie weg. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, yufsidu an-nammam fi sa'a ma la yufsidu as-sahiru fi sana. De profeet sallam zegt, iemand die opsteekt, hij gaat naar zijn broeder, hij zegt, weet je die en die over wie hij goed denkt? Nee joh, is niks. Hij heeft deze zonde gedaan, al heeft hij die zonde gedaan, haram. Om dat door te vertellen en diegene op te steken. Hij is jaloers. Twee vrienden zijn goed met elkaar. Hey, weet je wat die broeder over jou heeft gezegd? In jouw afwezigheid? Dit en dit en dit. Opsteken. Namima. En namam heet zo iemand. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over hem? Hij verpest in 1 uur. In 1 dagdeel. Niet eens een dag. Hij kan meer breken in 1 dagdeel. Dan dat een tovenaar. Een sahir in 1 jaar kan breken. Tovenaar. Amuletten. Jin, Iblis en zijn zonen en zijn soldaten en zijn voetvolk. 1 jaar stuurt hij mensen op een gelovige om hem te breken. Op een geleerde om hem te breken. Op een student van kennis om hem te breken. Nama, 1 moslim van binnenuit die moslims tegen elkaar opsteekt, kan meer breken dan deze tovenaar die een kafir is, terwijl een nama een moslim kan zijn. Dus barakallahu fikum, wat is dit voor afgunst die je vandaag de dag ziet? Iedereen die een beetje succes heeft, wordt gehaat. Zoals Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zegt. En zoals is overgeleverd door onder andere Ibn Hibban in Rawdat al-Uqala, etc. Hij zegt, er is niemand die een gunst heeft gekregen van Allah azza wa jal, behalve dat je een hater hiervoor zal vinden. Beste broeders, ik adviseer mezelf en jullie, stop dit. En pak jezelf hierop aan. Zie je iemand die het beter dan jou heeft en voel je iets in je hart? Dat kan, hebben we allemaal. Maar rem jezelf. Door te zeggen, Allahumma barik. Mogen Allah hem meer geven. Mogen Allah hem meer geven. Want dan zeggen de malaika, en voor jou ook. En voor jou ook. En wellicht dat jij meer dan hem zult krijgen. Maar al-hasad en een haat, dat is wat de umma breekt. En daardoor zullen we nooit 1 umma kunnen zijn. Excuses, ik heb het langer gemaakt dan verwacht. En waarmee ik echt wil afsluiten is, beste jongeren, zorg voor jullie ouders. Vooral in een land als Nederland, waarin de meeste van ons en hun vrouwen werken. Zorg voor jouw ouders. Stop ze nooit in een bejaardentehuis. En weet dat zij jouw ticket zijn naar het paradijs. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, verloren en vernietigd is degene die zijn ouders meemaakt. Of 1 van hen. Terwijl zij bejaard zijn, terwijl zij oud zijn. En hij gaat niet door hen naar het paradijs. Al zou jouw vader een vijand zijn van de islam. Dit is toepasselijk voor onze bekeerde broeders en zusters in Nederland. Al zou jouw vader en moeder de islam, Allah en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uitschelden, blijf ten alle tijde goed voor hen. Met name jouw moeder en ook jouw vader. En helemaal als zij moslim zijn. Wees goed voor hen. Stop ze niet in een bejaardentehuis. Al is die zogenaamd islamitisch. Want wallahi, doe je dat, dan ben jij niet goed tegenover jouw ouders. Sheikh al-Walid al-Fawzan, hafizallah, zegt, dan ben jij aak. Dat noemen ze in het Arabisch aak, stempel. Niet goed tegenover zijn ouders. En al-aak, die komt het paradijs niet binnen. En tegelijkertijd, beste broeders, kies en zusters, kies jouw partner uit op basis van het geloof. Op basis van succes in het hiernamaals. En niet op basis van centen of op werelds succes. Want ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wat bij jullie is, gaat op. En wat bij Allah is, dat zal blijven. En zorg voor jullie kinderen. En leer hen de islam. We zitten nu in een Turkse stichting. En wat wij van hun kunnen leren, is dat zij echt waken op hun taal. Je vindt bijna geen Turk die geen Turks kan. Terwijl je wel genoeg Arabische mensen vindt waarvan hun kinderen geen of nauwelijks Arabisch kunnen spreken. En als zij dat spreken, is het in dialect. En is het, zelfs dat dialect is gebroken. Het lijkt wel een ander dialect. Elke moslim moet Arabisch leren. Is een verplichting. Is een verplichting. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zoals staat in Sunan Ibn Majah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Het opdoen van kennis is een verplichting op elke moslim. Belangrijkste van kennis is Kitabullah, de Koran. En zonder Arabisch zal jij de Koran nooit begrijpen. Dus doe je best. Ik kende een broeder, wanneer wij 6 weken naar Marokko zouden gaan, of op vakantie zouden gaan, hij zou 6 weken naar Egypte gaan. En hij kende geen letter Arabisch. Na 3 keer kon hij het goed lezen en schrijven. Kon hij teksten begrijpen, een khutba begrijpen, een boek lezen met shekel. Waren het wel met shekel? Ik zei, hoe heb je dat gedaan? Hij zei, slechts door in de zomervakantie naar Egypte te gaan. Dus het is maar net waar jouw prioriteiten liggen. Beste broeders, de adviezen zijn veel. En die zijn gericht aan mijzelf. Wallahi, voordat zij aan jullie gericht zijn. En het feit dat iemand dat vertelt, betekent niet, helaas niet, dat hij dat zelf uitmuntend praktiseert. Lakin, elkaar adviseren is een verplichting. Wellicht dat Allah Azza wa Jal mij en jullie vergeeft en ons het succes schenkt. Beste broeders, we leven in een niet-islamitisch land. Weet dat alles wat jij goed doet, wordt toegeschreven aan jouw geloof. En alles wat jij slecht doet, ook wordt toegeschreven aan jouw geloof. Dus wees een ambassadeur voor het geloof. Want wallahi, wa billahi wa tallah. Als iemand geen moslim wordt door jouw slecht gedrag, je zult ondervraagd worden op de dag des oordeels. En als iemand moslim wordt door jou, daarover heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Als iemand door jou geleid wordt, dan is dat beter voor jou dan de duurste kamelen. Iets wat je vandaag de dag kan vergelijken met het bezitten van de duurste auto's. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Als er vragen zijn over het onderwerp, en anders sluiten we af. Een vraag die ik van tevoren heb gekregen is het oordeel over al-hijra. Het emigreren naar de landen van de islam. Voornamelijk omdat er een imam was afgelopen tijd, waarover was verspreid dat hij zei van moslims moeten emigreren naar islamitische landen. En mashallah, ze hebben hem ontslagen. En het was alsof hij, hè, iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, behalve de imam. Behalve de imam, de dominee, de priester. De premier heeft nota bene zelf gezegd, een jaar of 2 geleden... als het je niet bevalt, hè, ik zeg het netjes, wegwezen. Hij zei het iets grover. Maar als een imam dat zegt, dan is dat schade en schande. Er werd mij dus vaker gevraagd wat het oordeel is hierover, over het emigreren naar de islamitische landen, aangezien wij leven in een niet-islamitisch land. Weet, barakallahu fikum, dat de meningen hierover verdeeld zijn onder de geleerden. En het juiste, bi'idhnillahi ta'ala, is datgene wat Sheikh al-Faqih, Sheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, heeft gezegd. Hij zei, als jij jouw religie kan praktiseren, dan is het aanbevolen. En daarover is geen meningsverschil. Overeenstemming onder alle geleerden dat een islamitisch land beter is dan een niet-islamitisch land. Als jij onderdrukt wordt, is het verplicht om hijra te verrichten. Stel je voor, je zou niet meer mogen bidden of niet meer openlijk moslim zou zijn. Kan dat? Ja, dat kan. Net als de Oeigoeren in China, mogen Allah het voor hun makkelijk maken. Voor hun is hijra verplicht. Voor hun is hijra verplicht. Maar wanneer jij je religie kan uiten, openlijk, zonder enkel probleem, dan is een hijra voor jou aanbevolen en niet verplicht. En dat verschilt van persoon tot persoon. En niqab bijvoorbeeld, wij, en wie zijn wij? Ibn Abbas radiyallahu anhuma, die zegt dat het niet verplicht is. Dat een vrouw haar gezicht mag tonen. En dat is de juiste mening die Ibn Abbas en Ibn Umar et cetera hadden. Ja, als je een zuster hebt die zegt nee, een niqab is wel verplicht. Ja, in Nederland kan ze zich nog begeven op straat. Maar in Denemarken en ik denk ook België is dat totaal verboden. Voor haar zou de hijra dan verplicht zijn. Omdat zij haar religie niet meer kan uiten op straat. Ik heb het niet over school of werk of bus, maar op straat. Dus het uiten van jouw religie verschilt ook van persoon tot persoon. Sommige sahaben hebben hijra gedaan naar de Habasha en sommige niet. Abu Bakr radiyallahu anhu en de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Umar hadden dat niet nodig. Umar was sterk genoeg. Wama adraka ma Umar. Abu Bakr werd beschermd. Ook door kuffar. Onder andere Ibn Daghina. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd beschermd door Abu Talib. Door Banu Hashim. Door Bani al-Muttalib. Hij had zijn stam achter zich staan. Dus hun werden ook niet, gestraft. Net als Bilal radiyallahu anhu. Gemarteld. Maar Bilal had geen stam achter zich of hulp of wat dan ook. Of Sumayyah radiyallahu anha. Dus het kan ook verschillen van persoon tot persoon, el hijra. Er zit nuance in. Vandaag de dag hoor je of wel of niet. Nee, er zit nuance in. Als je religie kan praktiseren, blijft het aanbevolen, maar is het niet verplicht. Maar als jij je religie niet kan uiten, wat verschilt van persoon tot persoon, dan is het wel verplicht. Barakallahu fikum. En ook wil ik zeggen dat het schandalig is dat de imam die de afgelopen tijd veel over zich heen heeft gekregen, niet is gesteund of niet voldoende is gesteund door de moslims. Maar dat zegt genoeg over onze staat. Mogen Allah azza wa jal ons leiden. De moslims horen als één ummah te zijn. Als één lichaamsdeel pijn heeft, hoort de rest van het lichaamsdeel pijn te hebben. Maar wat doen wij? Jouw hand heeft pijn, je kijkt naar je andere hand. Je kijkt weg. والله المستعان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين